Gemeente, we willen met u lezen uit het onfeilbare woord van God. Uit het boek Handelingen, hoofdstuk 2, van vers 37 tot en met vers 47.
En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En ze verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan allen, naardat elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid van het hart. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden.
Gemeente, de tekstwoorden die we vanmiddag willen overdenken vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Handelingen 2, vers 38 en 39. En daar luidt Gods woord al dus. En Petrus zeide tot hem, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonde. En gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. En het thema vanmiddag is, u komt de belofte toe. Ten eerste de smart van de bekering. Ten tweede de vreugde van de verzoening. En ten derde de gaven van de Heilige Geest. U komt de belofte toe. De smart der bekering. De vreugde der verzoening. En de gaven des Heilige Geestes. Geliefde gemeente, is heel wat geweest dat die discipelen daar stonden op de Pinksterdag. En van één discipel, Petrus, hebben we zijn reden. Niet volledig, maar de Heilige Geest, of Lucas heeft het ook goed gedacht, onder een korte samenvatting van weer te geven. Maar hoe durft Petrus het? Want de gemeente, dit is heel wat. Maar Petrus daar stond en het zegt in het geloof. Als hij dus aanwijst dat Jezus Christus in de wereld gekomen is en geleden heeft en dat hij opgestaan is en dat zijn geest is uitgestort, heen gevaren en zijn geest is uitgestort. Dit is het wat je nu ziet en hoort. Wat Joël eens gezegd heeft in zijn profetie, en dat was niet eens zo erg bekend in de Bijbel wat Joël zei. Natuurlijk, wij weten dat, want het staat in Handelingen. Maar Joël heeft geprofeteerd in de tijd dat een sprinkhanenplaag was, dat het land kaal gevreten was. En dat er ook een leger kwam om Jeruzalem te belegeren. En toen heeft hij die wonderlijke profetie uitgesproken. Het hing eigenlijk toen eigenlijk een beetje in de lucht. Wat heeft Joël daarmee te zeggen? Want die plagen zijn weer voorbij. Dat leger is ook weer vertrokken. De stad is weer in zijn gewone gang gegaan. Maar Petrus zegt hier, dit is het wat Joël gezegd heeft. Bloed, vuur en rookdamp. En de Heilige Geest zal uitgestort worden. Twee dingen. Heilige Geest op alle vlees. Mannen, vrouwen, zonen en dochters. Ze zullen profeteren, ze zullen gezichten zien. Ja, het is wijd en zijd verbreid dat de Geest op hen is. Maar ook bloed, vuur en rookdamp. Petrus wist dat hij zich op zeer gevaarlijk terrein bevond. Waarom? Omdat van nu af aan de strijd zal beginnen. Christenen zullen vervolgd worden. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Er zal bloed vloeien. Er zal vuur zijn. De zon zal verduisterd worden. De maan zal zijn licht intrekken. De duivel gaat rond en gaat strijden tegen de kerk van Christus. Petrus weet, ik word hier ook het slachtoffer van. En toch, hij durft het. Want hij weet, dit is wat gezegd is, is van de Heilige Geest, dat is van God. En daarom is zijn preek ook kracht, omdat hij in het geloof stond, gemeente. Maar weet je wat nou het erge is? De boodschap werd niet aangevallen, maar de boodschapper. Ze zijn vol zoete wijn. Petrus apologeert, dat wil zeggen, hij verdedigt de christelijke kerk eigenlijk. En hij zegt, dit is het wat nu geschiedt, wat Joël gezegd heeft. En dan gaat hij verder. En dan houdt hij zijn preek. En dan vertelt hij over het lijden en de opstanding van Christus. En dat zijn Davids graf nog hier is. Maar dat Christus in de hemel is. En dat zijn geest is uitgestort. Totdat hij zit in de hemel. Totdat hij zijn vijanden zal gezet hebben tot een voetbank zijn voeten. Psalm 110. Zo weten zeker het ganse huis van Israël dat God hem een Heer en een Christus gemaakt heeft. En namelijk deze Jezus, zegt hij, dien gij gekruisigd hebt. Hadden die mensen dat gedaan? Die duizenden die daar waren, het waren niet alleen 3000 die tot geloof kwamen, maar waren er duizenden. Volgens Flavius Josephus kunnen er wel 27.000 mensen daar geweest zijn. Petrus en de apostelen hier spreken in vreemde talen. Pinksterwonder. Maar dan de boodschap die klinkt, die gij lieden genomen hebt en gekruisigd hebt. Gemeente. Er wordt eigenlijk gezegd tegen al deze mensen die Jezus van Nazareth, die hebben jullie vermoord. Want hij is onschuldig aan het kruis gehangen. Ze worden voor het gericht gedaagd. En in wezen, op deze Pinksterdag wordt u ook voor het gericht gedaagd. Want het is niet alleen de Joden die hem kruisigen. Maar waarom is de Heer Jezus gekruisigd, gemeente? Omdat wij gezondigd hebben. Omdat er geen andere weg was waardoor hij Gods rechtvaardigheid moest vervullen. Gods heiligheid moest voldoen. Om te lijden en te sterven. Omdat ik persoonlijk gezondigd heb. Want stel je voor, al zou er maar één hier geweest zijn die gezondigd had. Dan zou Christus nog diezelfde lijdensweg moeten gaan. En die gij genomen hebt en gekruisigd hebt. Het is nogal wat. Brave, beste mensen. Waar niets op aan te merken is. Die een verre reis gemaakt hebben om daar in Jeruzalem hun plicht te vervullen. Bij de Pinksterfeesten aanwezig te zijn. Ze wisten van geen ding kwaad, toch? Maar die gij genomen hebt en gekruisigd hebt. En dan gebeurt het wonder. Dan beseffen ze het. Deze mensen. Die 3000, omtrent 3000. Staat niet precies 3000. Gelukkig niet. Want God laat ons niet in zijn boek kijken. God houdt dat verborgen. Omtrent 3000 staat er. Moet u altijd goed lezen, gemeente. Want anders zou de kerk hier op aarde een lidmatenboek kunnen bijhouden van zoveel zijn er toegedaan. Ja, dat doen ze bij de Pinkstergemeente. Dan zeggen ze, zoveel zijn er bekeerd. Maar omtrent 3000 is een geweldig getal natuurlijk. Een wonder. En ze worden overtuigd. Zoals de Geest het ook, Jezus het ook gezegd heeft. Ze overtuigd van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostel, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Ze werden verslagen. Daar staat eigenlijk, ze werden doorstoken in hun hart. Als een priem doorboorde hen het hart. Dat woord wat Petrus sprak. Heeft het woord u ook wel eens zo geraakt? Dat u niet verder kon. Dat u stilgezet werd. Want onze eerste gedachte is eigenlijk de smart van de bekering. Een bekering is eigenlijk het werk van de Heilige Geest. Een bekering is dat je omgekeerd wordt. Dat je de brief, de schuldbrief, allereerst thuis krijgt. Tegen een goeddoend God gezondigd te hebben. Want onze catechisme volgt die lijn ook, gemeente. Is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Zonde wordt voor ogen geschilderd. Tegen God gezondigd hebben. Wat moeten wij dan doen, mannenbroeders? Nou, je kunt toch heel eenvoudig kun je zeggen, nou, je kunt niks doen. Is het dan zo'n verkeerde vraag, dat deze mensen deze vraag stellen? Wat moeten we doen? Gemeente, er zijn mensen die zeggen, ja, je kan niks doen. En dat hebben ze eendeels gelijk in. Want je kan er niks aan doen. Je kan je niet veranderen. Dat is onmogelijk. Hoe kan een luipaard zijn vlekken veranderen? Een moorman zijn hart. Zo is het onmogelijk dat een mens zich bekeert. En toch, deze mensen zeggen het. Wat moeten wij doen? Je kan het ook wat anders lezen. Allereerst, als ze dit hoorden, werden ze overtuigd in hun hart door de Heilige Geest. En het is net als je zou van, ik hoop niet dat het gebeurt, maar stel je voor dat u thuis zou komen en uw huis is helemaal afgebrand. Dan zeg u toch ook, wat moeten we nu doen? Dan weet je, kun je niks meer doen. dan sta je machteloos. Zo kun je het ook lezen. En toch, je kan het ook lezen zoals Paulus in zijn bekering het gezegd heeft. Toen hij de Heer Jezus ontmoette, want uiteindelijk is in de prediking van het evangelie Christus voor ogen gesteld. En ontmoeten ze daar de Christus die ze gekruisigd hebben. En dan kun je eigenlijk ook niks meer doen, want hij is aan het kruis gehangen. Je kan de daad niet meer terughalen. Maar wat moeten we dan doen, mannenbroeders? Ze buigen, en dat is de andere kant, ze buigen onder de wil van God. Ze geven zich over aan God. Aan het vonnis wat ze, die schuldbrief die ze krijgen, wat moeten we dan doen? Zoals Paulus, als die de Heer Jezus tegenkomt en zegt, wat wilt gij dat ik doen zal? Legt hij als het ware zichzelf voor de Heere neer. Hij geeft zich over zoals een gevangene zijn handen uitsteekt en zegt, hier heb ik ze. Doe de boeien er maar om. Gemeente zijn, bent u wel eens zo voor God terechtgekomen? Dat u met alles vastliep. Dat u mocht buigen voor God. En dat u zegt, Heere, hier ben ik. Wat moet ik doen? Aan de ene kant is dat een treffen in het hart. En we weten het, we leren dat ook in de catechismus. Wat is de waarachtige bekering? Een hartelijke droefheid naar God. En een hartelijke vreugde in God. Allereerst een hartelijke droefheid. Daarom zeg ik, de bekering is een smartelijke zaak ook. Aan de ene kant. Dat is onze eerste gedachte. Want aan de ene kant zien ze, we kunnen het nooit meer goed maken. Wat we verkeerd gedaan hebben. En als de Heilige Geest in uw hart werkt, gemeente, dan zie je ook, al heb je nog zo braaf geleefd, zo keurig en netjes, dat er niets op uw leven is aan te merken. Dat de Heer Jezus zelfs tegen die rijke jongeling moet zeggen, hij beminde hem, omdat hij zo keurig leefde. En toch, wanneer we de schuldbrief thuis krijgen, dat ook de Heer Jezus daarom aan het kruis moest hangen. Dat God zijn eigen zoon gegeven heeft. Dat God zijn barmhartigheid gegeven heeft. En dat we daartegen gezondigd hebben. Dat doet zeer. Dat doet pijn. Dat doet wenen. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En die droefheid, die dan ontstaat, die smart der bekering, zou je kunnen zeggen, heeft een grond. En dat is de liefde. Dat komt voort uit de liefde. Jongens en meisjes, als jullie iets verkeerds gedaan hebben, en je vader en moeder die roep je en die zegt, dat heb je verkeerd gedaan, dat mag je niet doen. En dan vraag je vader en moeder, je moet om vergeving vragen. En misschien zeg je, nee, dat doe ik niet. Dat hoeft toch niet. En je verzet je ertegen. Dan voel je onrustig in je hart. Maar als je dan gaat nadenken, heb ik toch mijn vader en moeder verdriet gedaan. Ze houden toch van me. Ze hebben me toch lief. En ik heb verkeerd gedaan. Dan breekt er misschien iets in je hart. En dan ga je huilen. En dan ga je naar je vader. En dan zeg je, vader, moeder, wil u het mij vergeven? Dat is het. Wat hier gebeurt. Tegen de goeddoende God gezondigd te hebben. die zijn eigen zoon gegeven heeft in deze wereld. En daarom zegt Petrus en hij zeide tot hen, bekeert u en er eigenlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus. Bekeert u. Waar is het toch mee bezig? Het hoeft toch niet? Petrus kan beter iets anders verkondigen. Kan beter beginnen gelijk geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Nee, hij zegt, bekeert u. Bekeert u. Draai je om. Ze waren toch overwond en de tekenen van eigenlijk van het werk van God was toch te zien in deze mensen. Gemeente, eigenlijk hoort in elke preek opgeroepen te worden tot bekering. Calvijn die schrijft dat ook in zijn commentaar erbij. Dat moet altijd in de kerk klinken. Bekeert u. Want dat hebben we allemaal nodig. Als we genade kennen door de goedheid Gods. Dat wij hem mogen kennen, hem mogen liefhebben. En dat de wedergeboorte heeft plaatsgevonden in ons leven. Dan moeten we elke dag weer bekeerd worden. Want wij hebben een dwaalziek hart. Keer het steeds weer omgekeerd naar God gekeerd worden. Want de mens doet niets anders. Het vlees waar de mens in bestaat is vlees en bloed. En dat onderwerpt zich de wet van God niet. We hebben dagelijks die bekering nodig. Als je een kind van God spreekt. Geliefde gemeente. En hij leeft dicht bij de Here. En je zou zo iemand vragen. Ben je nou al bekeerd? Dan zou die zeggen. Ja. Dat denk jij misschien. Maar ik moet het nog worden. Elke dag. Want als wij bekeerd zijn. Als wij klaar zijn. Als wij het bezit hebben. Dan worden we hoogmoedig. En dan zijn we hoogmoedig. Maar bekeren betekent je steeds weer verootmoedigen voor God. Elke dag. Daarom zegt Petrus het terecht hier. Bekeert u. En iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonde. En waarom is die bekering nodig? Is de volgorde hier wel goed? Vanmorgen is er ook een kind gedoopt, denk ik. En dat kind heeft nog geen geloof, heeft nog niks. Krijgt het teken van het verbond. Ouders brengen dat voor het aangezicht van de Here. Hoe zit dat hier? Deze mensen waren toch allemaal besneden. We zouden vandaag zeggen, ze waren toch allemaal kinderen van het verbond. Ze waren wel van ver gekomen, maar ze behoorden toch tot Abraham's zaad. Waarom zegt dan Petrus een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. Dan moet u goed lezen wat er staat. Doop ter bekering. Vergeving van de zonde. Niet andersom. Wanneer wij ouder zijn. En deze mensen die hebben die bekering elke dag nodig, en u ook, en gedoopt. En wat is dopen? Dat weten we allemaal wel. Dat is ondergaan en opstaan, sterven en opstaan uit ons dode graf. De doop symboliseert de nieuwe geboorte, de wedergeboorte. Sterven en opstaan tot het nieuwe leven. Dat is eigenlijk de bekering. En dat wil eigenlijk Petrus zeggen. Laat u dopen tot bekering en de vergeving der zonden. Want bekering tot God moet uitlopen. Tot de vergeving van de zonde. Nou ja, zeggen mensen, als ik dat nou eens mag bezitten. Dat mijn zonden vergeven zijn, afgewassen zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dan bent u klaar. Dan hebt u het. Dan zijn we er. Dat wordt ook wel eens gevraagd, zijn je zonden vergeven? Mag je het weten dat je zonden vergeven zijn? En misschien zitten er wel mensen die het weten, die het kunnen vertellen wat God aan hun ziel gedaan heeft. Dat hun zonden vergeven zijn en dat zij mogen weten een recht op het eeuwige leven te hebben. Ze kunnen daar best wel wat van vertellen. Misschien zijn er wel hier. Maar is dat het? Is dat het eindstation? De verzoening met God. Natuurlijk, zegt iemand, want dat is toch het allerbelangrijkste, dat we met God verzoend worden. Dat die verzoening met God plaatsvindt in ons leven, dat we het weten mogen. Dat het goed is tussen God en mijn ziel. Want ze waren doorstoken in het hart. Ze stonden als het ware met een schuldbrief in hun handen. En die moest betaald worden. En die kon niet anders betaald worden dan in het ondergaan, in het sterven. En dan hoefden ze zelf niet te sterven, maar dan moest Christus sterven voor hen en is gestorven. En daardoor die doop die hen zei van het sterven van Christus en de opstanding tot het nieuwe leven. Dat verzegelt de doop ook aan u en heeft de Heilige Geest ook aan uw voorhoofd geschreven, gemeente. Dat hij gezegd heeft, ik wil je met God verzoenen. Ik wil je het nieuwe leven geven. Ik wil je alles geven wat nodig is om wel getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Want het gaat om die verzoening, maar vergeving van de zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wat is dat nou weer? De gave van de Heilige Geest. Is dat iets bijzonders? Tongentaal? Of zoiets? Of dat je wonderen kan doen? Zieken kan genezen. Dat je op een bijzondere plaats staat. Dat je met bijzondere gaven bedeeld bent. Dat je in talen spreekt en tongen spreekt. En dat de mensen tegen je opkijken. Is dat de gave van de Heilige Geest? Is dat het? Kan zijn. Dat u de Heere geeft, dat uw mond wordt aangeroerd. En op de zendingsvelden, we hebben gebeden voor Siberië, daar moet je met elkaar communiceren. En dat God mensen begiftigt, dat ze taalgevoel hebben, dat ze de wijsheid hebben om het woord van God te kunnen verkondigen, zeker. En dat gebeurt over heel de wereld. Maar het is niet zoals wij dat hier dikwijls horen. Wat is nou de gave van de Heilige Geest? En het zat op een iegelijk van hen, staat er. Die gave van de Heilige Geest. Want Joël zegt het ook. En Petrus haalt het aan. Dat de laatste dagen zal ik uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Jongelingen zullen gezichten zien. En de ouden zullen dromen. Wat betekent dat? Dat is de gave van de Heilige Geest. Jongelingen zullen zich gezichten zien. Nou, dat was in het Oude Testament niet mogelijk. Er waren speciale zieners die begiftigd waren door de Heilige Geest, die iets konden voorspellen of iets doorgeven. Denk aan Samuel, dat ze die ezelinnen, Saul ging de ezelinnen zoeken en dat ze zeiden, laat ons naar de ziener gaan. Dat was Samuel. En Samuel kon dan misschien iets zeggen waar die ezelinnen waren. Maar zegt Joël, en dat zal in de laatste dagen, dat is de van de hemelvaart van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest tot de laatste dagen. Tot de wederkomst van Christus. Dat het niet meer gebonden is aan iemand. Aan een speciaal iemand die daarvoor geroepen was. Dat het op alle vlees is. En mijn kinderen zullen van de Here geleerd zijn. En de kennis zal de aarde vermenigvuldigen. Dus op alle vlees. Gave van de Heilige Geest. En wat is nou de gave van de Heilige Geest? Wat is dat nou? Is dat een bijzondere? Nee. Dat is vergeving, verzoening met God. Vrede van God. Blijdschap van God. Want die gave van de Heilige Geest, dat is wat God in Christus verworven heeft en ons allen wil schenken. Dat betekent ook dat Hij onze blinde ogen opent. Dat we gaan zien de belofte van God, het woord van God. Dat we onderwijs krijgen uit dat woord. En dat we ons aan de voeten van de Heer Jezus zetten om dat onderwijs te ontvangen en te leren. Dat we vanuit de Bijbel leren zien de lijnen die God trekt in de geschiedenis. Dan denk ik aan die oude man. Hij zat met zijn krant open. En daar lag ook een Bijbel. Natuurlijk, iedereen, we krijgen allemaal een krant thuis. En we lezen daarin. En die Bijbel, die lag ernaast. En toen vroeg iemand, waarom doet u dat? Hij zegt, de krant geeft mij het dagelijkse nieuws wat er nu gebeurt. Maar de Bijbel wijst het mij al aan. Vanaf dat ik die Bijbel heb gekregen. Tot aan de einde van de eeuwen. En ik zie in die krant dat het woord van God de waarheid is. Leest u ook zo de krant? Dat is de gave van de Heilige Geest. Dat je de dingen in deze wereld ziet. En dat je ook als een wachter staat. Want Petrus, ik heb net gezegd in het begin van de preek, was een apologeet. Hij verdedigde de leer van de kerk. Hij verdedigde het christelijk geloof. En als we de Bijbel ernaast hebben, dan zien we wat er in deze wereld gebeurt. Dan gaan onze ogen open als we ons door dat woord laten leiden. Dat is mijn stok en mijn staf in deze wereld. Dat is de gave van de Heilige Geest. En dat wil Petrus hier zeggen. Je zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe. Wat bedoelt hij daarmee? De belofte. Wat zijn dat? Nou, dat is eigenlijk het hele woord van God, het evangelie. De belofte. U komt de belofte toe. Tegen wie zegt hij dat? Voor wie is het woord? Voor al die mensen die daar stonden. geen één uitgezonderd. U komt de belofte toe. Maar ja, belofte, dat kan zomaar niet, zegt iemand. Er staan zoveel beloften in de Bijbel. En kun je dat zomaar aannemen? Is dat allemaal voor jou? Is dat allemaal voor u? Mag je dat zomaar gebruiken? Belofte? Beloften zijn toch alleen maar als je werkelijk tot bekering bent gekomen. Als je met God verzoend bent. Als je het weten mag. Dan zijn de beloften voor jou. Dat je vrede met God hebt. Maar zijn die beloften nou zomaar? Kun je die zomaar schenken? Ja, en dan kun je noemen voorwaardelijke, onvoorwaardelijke beloften die in de Bijbel staan. Zo kun je allerlei onderscheid maken. Maar Petrus doet dat niet. Die zegt gewoon, u komt de belofte toe. Hoe moeten we dat zien, gemeente? Belofte is in ieder geval het woord van God. En die beloften zijn allemaal voor ons. Zoals we hier zitten. Eigenlijk, ik laat het maar heel simpel zeggen. Toen u gedoopt werd, toen zegt God tegen dat kleine kind, en dat weet niks, ik wil uw God zijn. Ik wil alles schenken wat u nodig hebt in leven en in sterven. Ik zeg het u allemaal toe, ik bevestig het aan u. Aan dat kleine kind, dat weet nog niks. Daarom vandaag zijn er heel veel die met de doop zitten worstelen. Van, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Ik weet er helemaal niks van. Ik moet het eigenlijk als een groot iemand doen. Je moet dan je belijden zoals Filippus dat deed. Met de kamerling. En eerst belijden het geloof en dan dopen. Zo hoort het toch? Maar u komt de belofte toe. Ik kom straks nog op terug over die kinderen. Dat betekent dan allen die daar stonden. Dat het woord van God tot hen kwam. Laten ze maar heel eenvoudig met een belofte beginnen. Er staat in de Bijbel, ik zal het stenen hart wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. Voor wie was die belofte? Voor het volk Israël. Wie is ook waar? Stenen hart. God beloofde dat stenen hart weg te nemen. En een nieuw hart te geven. Zou dat ook voor ons zijn? Ja, natuurlijk. Want u komt de belofte toe. Al die mensen die daar stonden. Het Joodse volk. De heidenen. En die daar verder zijn. Zoveel als de Heere onze God het toeroepen zal. U komt de belofte toe. Gemeente. Dan mag je pleiten. Heere, hier staat het. Ik heb een stenen hart. Een hard hart. Ik wil niet buigen onder u. Maar wilt u dat stenen hart wegnemen? En wil u mij een hart geven dat naar u luistert? Dat zacht wordt? Dat is toch heel eenvoudig. U komt de belofte toe. Maar het moet toegepast worden. In ons hart. Verzegeld worden in ons hart. Door de Heilige Geest. Maar het is ons wel geschonken. Ik denk aan een andere belofte. Maar het gaat over droefheid. Ik zal ze voeren met smeking en geween. En ze zullen rouw klagen als over een enige geboren zoon. Het zijn allemaal beloften. Die de Heere geeft aan zijn volk en ook aan ons, gemeente. Rouwklagen, de smart van de bekering. Maar ook de vreugde van de verzoening met God. Het zijn beloften die God geeft. Waar we werkzaam mee mogen zijn. En u komt dat toe. Hebben we daar dan recht op? Hebben die mensen daar recht op? Nee, het is Gods barmhartigheid. Het is uit het eeuwig welbehagen van God. Uit Gods erbarmend hart dat het uit voorkomt dat de Heer dat woord gegeven, dat hij zijn zoon gegeven heeft. En dat hij al de goederen van het koninkrijk gegeven heeft. Dat is uit Gods hart. Dat komt niet omdat God zegt, nou die mensen die, daar heb ik toch wel een beetje mee te doen. Kijk, stel je voor u loopt door de stad en u ziet daar een man zitten. En die zit er met gescheurde kleren en zit er een beetje te bedelen. En nou, dan kun je wel een beetje medelijden krijgen, toch? Dan geef je me wat geld. Arme stakker, zeg je dan. Dan ben je innerlijk een beetje bewogen. Over het lot van die man. Zou God nou ook zo innerlijk bewogen zijn met ons? Gemeente, heb u wel eens in je eigen hart gekeken? God vindt er totaal niets wat voor hem aangenaam is. Uit het hart komen voort boze bedenkingen, vijandschap. Ja, de Heer Jezus is heel scherp. Die heeft tegen die fariseeën natuurlijk gezegd, gij addergebroedsel. Nou, is nogal scherp, hè? Tegen de leiders van de kerk, die te zeggen. Maar hij kon in het hart kijken en hij kan ook in ons hart kijken. En hij weet wat er in ons hart leeft. Er is niets waar hij aansluiting op kan vinden. Maar God is bewogen van zichzelf. In zichzelf. God is genadig en een barmhartig God. God is liefde. Gemeente, dat begrijpen we niet. Maar het staat wel in de Bijbel en het is zo. Al is God dan een heilig en rechtvaardig God. God is ook een God van liefde. En hij heeft die weg uitgedacht. Hij heeft zijn zoon naar de aarde gezonden en zijn zoon heeft zich bereidwillig verklaard. En Jezus is het beeld van God zichtbaar geworden op aarde. Die had zelf gezegd, alle die tot mij komen zal ik geen zins uitwerpen. En daarom gemeente, er is maar één weg. Dat is de toevlucht te nemen tot die barmhartige God. Met al je ellende, want u komt de belofte toe. En wat zegt hij er nog meer bij? En alle die daar verre zijn. De heidenen. Dat bent u toch? Dat ben ik. Wij zijn toch heidenen? Is het geen wonder? Dat God hier op deze Pinksterdag ons hier in dit kerkgebouw brengt. Dat de Heer met geslachten is doorgegaan. Dat we dat woord onvervalst uit zijn hand hebben ontvangen. En dat wij met dat woord mogen leven. Is dat geen wonder? Waar ook andere volken in deze wereld, waar de zending bedreven wordt, nog in het donkere heidendom voortleven. Schenkt God ons dat we dit woord mogen hebben. En deze belofte. U komt de belofte toe. Als ik er even over nadenk, u komt het toe. Je zou bijna kunnen zeggen, u heeft er recht op. Als u geld ergens moet betalen of u krijgt geld en ze betalen u uit, dan zegt die andere man tegen u, of vrouw, die zegt dat komt u toe. En die telt dat voor u uit. Zo u komt de belofte toe. Hebben we er recht op? Nee. Maar omdat God barmhartig is, omdat God het beloofd heeft. En daarom kan God van zijn belofte niet af. Omdat God dat beloofd heeft, maar wat zal het verschrikkelijk zijn, gemeente. Als we die belofte van God, al deze zegeningen die de Heilige Geest wil werken in ons leven, als we die afwijzen. Als we die niet nodig hebben. Als we geen verzoening nodig hebben, als we geen bekering nodig hebben, als we geen liefde nodig hebben van God. We gaan onze eigen weg. We kiezen ons eigen leven. Wat zal het dan vreselijk zijn als de toorn van het Lam zal ontwaken straks, gemeente. En dan zult u ook niet kunnen zeggen als u voor Gods rechterstoel staat. Maar heren, de belofte waren toch voor Gods kinderen. U hebt ze mij toch niet gegeven. Dat zult u niet kunnen zeggen, gemeente. Want u heeft ze gekregen. En doet u nou net als die man met die 10 talenten. En die ene talenten, die man die, u weet, 10 die werden verdubbeld en 5 werden verdubbeld. Maar die ene man die had 1 talent gekregen. En ik dacht, ik moet er wel zuinig op zijn. Want het is niet voor mij. Weet je wat? Ik begraaf hem. Ik leg hem netjes in de grond. En als die Heer komt, dan haal ik hem er weer uit. En dan geef ik hem netjes terug. En dan zeg ik, alsjeblieft. En misschien zitten er velen hier. Keurige, mooie Bijbel. Lees het erin. Daar moet je zuinig op wezen. Kerkgang, we moeten dat allemaal keurig doen. Maar verder begraven we alles. We leven ons eigen leven. Want, zegt die man, die zegt, ja meneer, u vraagt iets wat ik niet heb. U maait wat niet gezaaid is. Inderdaad, God vraagt iets van ons wat we niet hebben. Daar heeft die man 100% gelijk in. Maar wat zegt de Heer Jezus dan terug, gemeente? Dan zegt hij het volgende. Je wist het. Dat ik maai waar niet gezaaid is. Ik iets vraag wat niet kan. Maar je had 1 ding kunnen doen. Je had het op de bank kunnen brengen. En je had het met woeker gekregen op de bank van vrije genade. Je had ermee naar God kunnen gaan. Met al de beloften van God. Gemeente, doen we dat ook. Gaan we ook met de belofte van God, die Hij geeft in zijn eigen woord, bestorven de hemeltroon om de vervulling van de belofte. En, want als je kleine kinderen iets belooft, jongens en meisjes, je vader die zegt, je krijgt een nieuwe fiets. Nou, dan heeft hij heel wat gezegd. En die jongen met een goed verstand, die zegt tegen zijn vader de andere dag, wanneer krijg ik nou die fiets? En hij houdt nooit op totdat hij die fiets heeft. Zo komt u de belofte toe. En uw kinderen en die daar verre zijn. Zovele als de Heere God er ons toe roepen zal. Daar heb je het staartje, hè? Zegt iemand. Want als hij niet uitverkoren bent. Zoveel als God er roept, dan, ja, dan kun je bidden, kun je doen wat je wil, maar het helpt toch niet. Misschien zit er wel zo'n jongen of een meisje, nou niet uitverkoren ben. Gemeente, dan zeg ik wel eens in de wereld, de loterij, er kan maar één de prijs winnen. En heel de wereld loopt erachteraan. In het koninkrijk van God is het anders. Als God er op één dag ongeveer 3000 toebrengt. En dan zie je dat getal oplopen, 5000. En dan op een gegeven moment stopt dat. Want dan wordt het wereldwijd. Het wordt net als die rivier in Ezekiel 46. Een brede stroom. God heeft u ook geroepen, gemeente. Leg daar ook je vinger maar bij. Hij heeft ook u geroepen. Want in de dag der dagen, als we voor hem staan, dan zal hij het zeggen, ik heb u ook geroepen. Maar gij hebt niet gewild dat ik koning over u was. Daarom, gemeente, worstel aan de troon van Gods genade. Of hij, door de Heilige Geest, die belofte wil toepassen aan uw hart. Opdat die geest ook hier in Sliedrecht in ruime mate mag werken. Want er staat ook in de Bijbel, bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Meenten, we kunnen hem bedroeven. Als we dat woord dicht laten. Als we geen gebruik maken van de belofte om daarop te pleiten. Voor het aangezicht van God. Hij nodigt ons. En daarom dat eenvoudige kinderversje, wat we de kinderen het allereerste leren. Een psalm. Opent uw mond. Eis van mijn vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig.